Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens. Beschouwing week 6. God lofprijzen. Veel mensen hebben de neiging om spontaan te gaan zingen als ze onder de douche staan. Waarom? De badkamer is een veilige omgeving en het stromende warme water zorgt ervoor dat je lichamelijk en psychisch ontspant. En de invloed van het stresshormoon cortisol in je lichaam vermindert. Als je dan ook nog gaat zingen, ga je je nog beter voelen. Want dan adem je wat dieper dan normaal, neemt je bloed meer zuurstof op en wordt de natuurlijke productie van dopamine en oxytocine in je brein verder opgevoerd, waardoor je geluksgevoel verder toeneemt. Als je zingt, kun je niet tegelijkertijd nadenken over iets anders of je zorgen maken. Bovendien zorgt de akoestiek in de badkamer ervoor dat je gezang daar beter klinkt dan in andere ruimten. Mensen die zich door innerlijke verheffing openstellen voor het levende water, dus voor de genezende en transformerende stralen van de zevengeest, gaan vanuit een innerlijke behoefte soms gedichten, liederen en muziek maken, waarin iets doorklinkt dat het gewone bewustzijn ver overstijgt. Als ze zich daar verder op toeleggen, kunnen er met hulp uit hogere dimensies wondervolle scheppingen ontstaan, soms zelfs grote meesterwerken die de mensheid eeuwenlang blijven boeien. Denk aan de Upanishads, de Bhagavad Gita, de psalmen in de Bijbel, de goddelijke komedie van Dante, de oratoria van Bach en ook aan het Corpus Hermeticum, waarin 3 lofzangen van Hermes Trismegistus zijn opgenomen. Werkelijk heilige geschriften zijn doorgaans veel meer poëtisch dan prozaïsch van aard. Het zijn meer gedichten of liederen dan verhalen of beschouwingen. Doordat er esthetische en ritmische eigenschappen van taal in zijn verwerkt, zoals metrum, rijm, geluidssymboliek en beeldspraak, draagt een heilige tekst veel meer over dan alleen de letterlijke betekenis van de woorden. Wanneer je regelmatig zulke teksten voordraagt, zingt, beluistert of leest, ook al zijn ze vertaald, kun je steeds opnieuw in je hart aangeraakt worden en daardoor innerlijk groeien. Van het spreken, zingen en beluisteren van heilige teksten gaat, als het goed is, een grotere kracht uit dan van stil lezen, want de menselijke stem is een scheppingsorgaan. Alles wat wordt uitgesproken of uitgezongen, wordt dynamisch gemaakt en geladen met kracht. En die kracht is groter naarmate de stem en de woorden bewuster worden aangewend vanuit een hoger bewustzijnsniveau. Spreken is niet alleen scheppen, maar ook levenskracht verbruiken. De leerling op het gnostieke pad dient te leren om zijn levenskracht vooral te gebruiken voor de geestelijke bewustwording en vernieuwing, waar zijn diepste innerlijk naar verlangt. Dat houdt in dat hij die persoonlijke energie niet moet verspillen, bijvoorbeeld door veel te kletsen. In hoofdstuk 3 van haar boekje Het Gouden Rozenkruis schrijft Catharose de Petri daarover het volgende. Het strottenhoofd is, in samenwerking met de mond- en keelholte, een van de volmaaktste muziekinstrumenten waarover de mens beschikt. De menselijke stem, zo kan men zeggen, is het gevolg van de samenwerking van diverse organen. Wist u dat de menselijke stem en het woord dat wij spreken mede het gevolg zijn van onze hele zintuigelijke gerichtheid, van onze gedachten, van ons gevoelsleven, van onze bloedsspanningen, van onze totale toestand van zijn? Wist u dat we deze toestand van zijn door onze stem niet slechts kenbaar maken, Doch door middel van onze stem, onze toestand van zijn, om ons heen verspreiden. Wij doen dat niet slechts door onze uitstraling, maar door onze stem maken we onze uitstraling in deze natuur tot een magisch vermogen. Wanneer iemand tot ons spreekt in persoonlijke gerichtheid en wij luisteren, dan wordt een gehele zijnstoestand bewust binnen onze actieradius gebracht en door ons geaccepteerd. Want achter de stem die tot ons spreekt, staan niet slechts gedachten of gevoelens of een wilswerking, doch vier eters in drie toestanden, dus 12 aanzichten. En tezamen worden zo door middel van de luchtkracht uit de longen, die de stem doet klinken, deze 12 persoonlijke etertoestanden in ons eigen stelsel overgebracht. Meestal door ons volkomen geaccepteerd en dus werkzaam gemaakt. Zo weven wij door ons wederzijds gepraat talloze bindingen. En aan dit spinsel van de natuur blijven wij onherroepelijk hangen, zoals een insect aan het spinnenweb. Daarom spreekt de ware leerling van een gnostieke geestenschool, als het enigszins kan, slechts onpersoonlijk. De ware leerling vermijdt zoveel mogelijk de gewone conversatie. Bij herhaling wordt de leerling erop attent gemaakt toch vooral te zwijgen en stil te zijn. Hij beschermt zo zichzelf en voorkomt anderen te hinderen. Ook binnen het hermetisme wordt herhaaldelijk gewezen op het belang van innerlijke en uiterlijke stilte voor de leerling op het gnostieke pad. Alleen dan kunnen de stille fluisteringen die uitgaan van de geestvonk in het hart van de microcosmos worden vernomen, in overeenstemming met het devies: richt uw hart op het licht en ken het. Zo kunnen we begrijpen waarom Hermes de mens die de levende kennis van God bezit, karakteriseert als een mens die weinig spreekt en aan weinig het oor leent. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat een leerling van Hermes zich volledig afsluit van anderen en uitsluitend zwijgt, want de mens is een sociaal wezen en hij heeft het geschenk van de stem ontvangen om het te gebruiken, niet om het te misbruiken. Het gaat vooral om aandacht voor de juiste dingen. Daarom spreekt Pimander tot Hermes: wel nu dan, wees stil, o Hermes Trismegistus, en onthoud goed hetgeen ik u vertellen zal. En Hermes zegt op zijn beurt tot zijn leerling Taat: wees nu stil, mijn zoon, en luister in eerbiedige dankbaarheid. Vanuit die ontvankelijkheid en leegte kan de leerling vervuld worden met goddelijke krachten. Hij is dan als de lege klankkast van een snaarinstrument die resoneert met de goddelijke volheid die Pythagoras aanduidt als de harmonie der sferen. Dat kan bijna letterlijk zo zijn als hij werkelijk lofliederen zingt, maar ook figuurlijk als hij de vreugde van de innerlijke aanraking ervaart. Dan zingt er iets van binnen en is hij in de letterlijke betekenis van het woord een persoon geworden, omdat God in hem doorklinkt. Het woord persoon is afgeleid van het Latijnse woord personare, waarbij het voorvoegsel per volgens sommigen weer afkomstig is van het Egyptische hiëroglief per of per, dat huis betekent. De oorspronkelijke betekenis van persoon wordt daarmee klinkend huis. De ervaring om in die zin een klinkend microcosmisch huis te zijn gaat gepaard met een grote blijdschap die aanzet tot scheppend werkzaam zijn in overeenstemming met het goddelijke plan. Vanuit die inspiratie kan de gnostiekgerichte mens zich wijden aan zijn roeping. Een levende verbinding zijn tussen de zintuigelijk waarneembare wereld en de wereld van de geest. Een brug zijn tussen hemel en aarde. Uit die verbinding kunnen er wondervolle creaties ontstaan, die J. van Rijkenborg aanduidt als overbruggingskunst. In een toespraak over de roeping en de magie van de kunst voor jongeren in de jaren 50 van de vorige eeuw, zei hij daarover onder andere het volgende. Overbruggingskunst zullen we op een gegeven moment kunnen herkennen. Dan zal zich tenslotte de magie van de kunst ontvouwen. Dan is er een innerlijk weten, een drang die op alle mogelijke wijzen naar buiten straalt. Wanneer een kunstenaar de punten van de driehoek van vitaliteit, realiteit en idealiteit niet heeft, kan hij niet komen tot overbruggingskunst. Een geroepene is tevens een magier. Van zijn werk gaat dan een grote kracht uit. Er zijn kunstwerken waarvan je zegt, wat is dat eenvoudig? En toch gaat er zo'n enorme kracht van uit. De kunstenaar was een magier. Zodra een werkelijk muzikus voor een piano gaat zitten, zodra een werkelijk auteur de pen ter hand neemt, dan komt die magische kracht naar buiten. Je kunt dikwijls niet zeggen waar het in zit, maar het hele werk straalt die kracht uit. Die magische kracht pakt de mens soms ook veel meer dan de vorm, klank of kleur. En al diegenen die het kunstwerk begrijpen, hebben daarover geen verschil van mening. Zij herkennen dan de overbruggingskunst als geestelijke cultuur. Ze zullen tegen elkaar zeggen, zie je dat? Heb je dat gehoord? Heb je dat bemerkt? En dat, zie je hoe overal lichten flitsen? Dat zijn de mogelijkheden die besloten liggen in de overbruggingskunst van de toekomst. Neem dat werk ter hand. De wereld wacht op jullie actie en besluit ter zake. Dan gaan er in de toekomst grote dingen gebeuren. Ieder mens is in zekere zin een kunstenaar, maar nog niet ieder mens is in staat om iets te creëren dat kan worden aangeduid als overbruggingskunst. Overbruggingskunst kunnen we zien als dat wat mensen bewust scheppen vanuit inspiratie uit de geestelijke wereld, op basis van een harmonisch samengaan van het goede, het ware en het schone, die vaak in verband worden gebracht met religie, wetenschap en kunst. Van Rijkenborg spreekt over de synthese van vitaliteit, realiteit en idealiteit. In afbeelding 11 wordt het een en ander grafisch weergegeven volgens het diagram dat is ook opgenomen in afbeelding 1 in hoofdstuk 1. Het weergegeven schilderij met de onmogelijke bruggen is gemaakt door de Vlaamse kunstschilder Jos de Meij. In de middeleeuwen werden de zogeheten zeven vrije kunsten eerst beoefend en gedoseerd in kloosters en later ook op universiteiten. De toevoeging vrij houdt in dat het wetenschappen betreft die geen economische waarde hebben, omdat daarmee geen inkomen kan worden verkregen. En ook dat het gaat om intellectuele arbeid en niet om handarbeid. Dit betekent dat praktische vakken, zoals acteerkunst, beeldhouwkunst, bewegingskunst, bouwkunst, geneeskunst, kookkunst, metaalverwerkingskunst, naaldkunst en schilderkunst niet tot de vrije kunsten werden gerekend. Studenten werden in de middeleeuwen eerst onderricht in de drie taalvakken, het zogeheten trivium. Het betrof grammatica, taalkunde, dialectica, logica, logisch redeneren, en retorica, de kunst van welsprekendheid. Daarna konden ze zich ook bekwamen in 4 rekenvakken, het zogeheten quadrivium. Daarbij ging het om arithmatica, rekenkunde, getal, geometria, meetkunde, ruimte, musica, harmonieleer, tijd, en astronomia, kosmologie, ruimte en tijd. De Griekse ingewijde Pythagoras onderwees de leerlingen van zijn mysterieschool al in de 5e eeuw voor Christus in de 4 genoemde rekenvakken. Door dergelijke intellectuele arbeid konden mysterieleerlingen hun fascinatie voor de zintuigelijk waarneembare wereld verminderen, beter worden in denken en concentreren en komen tot een geordend weten. Dit alles is noodzakelijk om persoonlijk te kunnen vernieuwen in spirituele zin. Aangezien getallen een overheersende rol speelden in de mysterieschool van Pythagoras, was alles daar abstracter dan in de oudere Egyptische mysteriescholen, die vooral werden gekenmerkt door concrete, imposante tempels met hiërogliefen en grote beelden van godengestalten, die allemaal sterk inwerkten op de zintuigen en op het gevoel. Pythagoras veranderde het karakter van de mysteriën door de focus te verleggen van mythen en gevoel, die samenhangen met de wereld van de ziel en die Pimander de wereld noemt, naar wetenschap en abstract denken, die samenhangen met de wereld van de geest en die Pimander aanduidt als de eeuwigheid. Pythagoras vond muziek bijzonder belangrijk. Hij beschouwde muziek als beweging van onderbroken en ononderbroken klanken, waarin kosmische wetten tot uitdrukking komen. Deze beweging komt overeen met de toonhoogten en de intervallen in de toonladder. De intervallen staan in verband met de spirituele ontwikkeling van de mensen en de harmonie van de kosmos. Pythagoras stelde de afstand van de maan tot de aarde als 1 toon. Van de maan tot Mercurius en van Mercurius tot Venus was 1/2 toon. Van Venus tot de zon 1/2 toon. Van zon tot Mars 1 toon. Van Mars tot Jupiter en van Jupiter tot Saturnus beide 1/2 toon. En van Saturnus tot aan de dierenriem 1/2 toon. Deze tonen vormen samen het octaaf, volgens Pythagoras de basis van de harmonie in het universum. En de mens die de spirituele weg gaat, reist symbolisch door de 7 hemelsferen en bereikt de vervulling daarvan in de 8e sfeer, die de Ogdoade wordt genoemd. Er is geen kunstvorm die zo goed de geest van de goddelijke liefde benadert als de toonkunst. Evenals de geest is muziek vluchtig en ongrijpbaar. Evenals de geest heeft muziek geen verleden of toekomst, maar komt zij in het directe nu tot leven, tot werkzaamheid. En evenals bij een geestelijke aanraking kunnen in de muziek vonken overspringen, vonken van het goddelijke vuur. In de Griekse mythologie zijn goden en muziek nauw met elkaar verbonden. Zo draagt de god Apollo een lier als symbool voor zijn overwinning op de chaos. Als Apollo gaat spelen, zwijgen alle schepselen en zij luisteren. Alle conflicten zijn voorbij en zelfs de oorlogsgod Ares staakt zijn bloedvergieten. De muziek van Apollo kalmeert, harmoniseert en bevordert innerlijke verheffing. De ziel die de harmonie daarvan ondergaat, ervaart de majestueuze ordening in de kosmos. Ook de Griekse zanger Orpheus bespeelt een muziekinstrument. Hij symboliseert de mens die de goddelijke harmonie verstaat. Zijn geestelijke vermogens zijn zo groot dat zelfs de helle geesten zwijgen om naar zijn gezang te luisteren. Orpheus durft door de hel te trekken, omdat hij door goddelijke klanken wordt vergezeld. De beschermende, helende en verheffende werking van goede muziek is dus al heel lang bekend. De volgende citaten over muziek zijn veelzeggend. Muziek is de blikopener van je ziel, aldus Henry Miller. Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie, aldus Ludwig van Beethoven. Iedere dag wat goede muziek horen, uit een goed boek lezen, een mooi schilderij zien en een paar redelijke woorden spreken. Aldus Johann Wolfgang von Goethe. Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. Aldus Aldous Huxley. Muziek begint met stilte. Aldus Mstislav Leopoldovich Rostropovich. Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden, maar waarover niet gezwegen kan worden. Aldus Victor Hugo. Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten. Aldus Gustav Mahler. De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt. Aldus Richard Wagner. Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de invloed van muziek op mensen. Dankzij het beschikbaar komen van moderne meetapparatuur is nu heel veel bekend over wat muziek doet met het brein. Uit de meeste studies komt naar voren dat muziek waarvan we houden levensbevorderend is. Het maakt ons gezonder, aardiger en stabieler. Of we nu naar muziek luisteren, muziek maken of liederen zingen, het blijkt allemaal bij te dragen aan de ontwikkeling van de hersenen. Mensen met autisme, dementie, de ziekte van Parkinson en andere aandoeningen kunnen allemaal opleven wanneer hun omgeving wordt verrijkt met muziek. Hoewel muziek een draaggolf kan zijn van eeuwige waarheden, is de vorm onderhevig aan verandering. Het wezen van de muziek zoekt daarom steeds weer naar nieuwe uitdrukkingsvormen die passen bij de zich ontwikkelende psyche van de mens. Ook al hebben sommige muziekuitingen een lange bloeitijd, evenals alle andere cultuuruitingen, raken ze vroeg of laat allemaal in de vergetelheid. De meeste muziek die gecomponeerd is niet ontstaan vanuit een hoge bewustzijnstaat en kan daardoor ook geen hulpmiddel zijn voor innerlijke verheffing. Al in de oudheid zijn er vele gnostiek geïnspireerde liederen geschreven en verzameld die nog steeds beschikbaar zijn. Daarbij zouden we kunnen denken aan de Gathas van Zarathustra, de psalmen van de Bijbel, de Bhagavad Gita, de Ashtavakra Gita, de boetezangen van de Pistis Sophia, de hymnen van het Manicheese psalmboek en uiteraard ook de lofzangen van Hermes. Vermeldenswaardig is verder de bevrijdingslyriek van de beroemde Perzische Soefi-dichter Jalal ad-Din Rumi, wiens werken tot op de dag van vandaag wereldwijd nog heel veel worden gelezen. In zijn bekende lied van de rietfluit vergelijkt Rumi de mens met een fluit die gemaakt is uit riet. Hij is gescheiden van zijn oorsprong verlangt daar hevig naar terug en laat zijn geklaag klinken. In dat lied gaat het om een uitzonderlijke beminde die een afgrond van het verlangen is, de liefde zelf. Het beeld van de mens als rietfluit, waardoor God zijn adem blaast, komt ook voor in de mystieke wijzangen van de Indiase dichter Rabindranath Tagore, waarvoor hij in 1913 de Nobelprijs voor literatuur ontving. De Soefi-traditie is een esoterische beweging die in de middeleeuwen ontstaan is binnen islamitische culturen en waar diverse huidige stromingen nog op teruggrijpen. Hedendaagse Soefi's zijn, evenals hun klassieke voorgangers, universeel ingesteld en niet dogmatisch. Dat universele karakter is gemakkelijk te herkennen in de gebeden van Hazrat Inayat Khan, waarvan er één in het tweede deel van dit boek is opgenomen. In Lofzang 15, met de naam Salat, worden bijvoorbeeld namen genoemd van profeten uit vele tradities. Zij werden allemaal geïnspireerd en bewogen door de alomtegenwoordige universele liefdekracht. In vrijwel alle religieuze en spirituele tradities spelen vocale en instrumentale muziek een essentiële rol. Sacrale muziek kan de kracht die uitgaat van erediensten enorm versterken. Daarbij kan het gaan om luisteren naar passende muziek die op dat moment wordt gemaakt door muzici en zangers, maar ook om deelnemen aan samenzang. Wanneer de deelnemers aan een dienst vanuit begrip en innerlijke verheffing in groepseenheid gezamenlijk hymnen zingen, dan stemmen zij zich ook ademtechnisch op elkaar af, waardoor er een grote geestelijke krachtuitstorting kan plaatsvinden, waarvan de zegeningen zich niet beperken tot de leden van de groep, maar die zich ver uitstrekken buiten de ruimte waar zij zich bevinden. Gezamenlijk geestelijke liederen zingen is een manier om God te loven. Heeft de eeuwige vader-moeder daar behoefte aan? Dat weten we natuurlijk niet. En als we die vraag met ja beantwoorden, gaan we misschien uit van een antropomorfisch beeld van een God die net als mensen graag bewonderd wil worden. Vanuit zo'n godsbeeld kan ook heel gemakkelijk de foutieve idee van een economische ruil ingang vinden. Wij danken en loven God, en in ruil daarvoor ontvangen we dan van de Allerhoogste alle goede dingen van het leven die wij graag willen hebben. Een grote meerderheid van gelovigen van allerlei religies gaat uit van die opvatting, die haaks staat op de gnostieke visie. Het zuivere gnostieke uitgangspunt wordt prachtig verwoord in het bekende gebed Onze Vader, dat Jezus zijn discipelen op de berg leerde en dat ook kan worden gezongen. Tallozen hebben daar commentaren op geschreven. En ook binnen de traditie van het Rozenkruis, zoals Max Heindel en J. van Rijkenborg. Evenals andere heilige teksten kan dit gebed vanuit meerdere niveaus worden begrepen. Zo kan het dagelijkse brood dat gevraagd wordt niet alleen betrekking hebben op het bekende voedsel dat we kopen in de supermarkt of bij de bakker, maar vooral ook op geestelijke kracht die wij wensen te ontvangen om te kunnen transfigureren tot een mede-uitvoerder van het Godsplan. Verder kunnen de 7 beden ook worden gerelateerd aan de eerder besproken 4 werelden, de 7 planeten en de 7 chakra's. Ook zeer gnostiek en diepzinnig is het hoge priesterlijk gebed van Jezus uit Johannes hoofdstuk 17, dat Catharose de Petri heeft toegelicht. Zo zien wij het grote landschap van poëzie, muziek en liederen als de uitdrukking van de menselijke ziel op elk denkbaar niveau. Als communicatiemiddelen overvleugelen zij alle onderlinge verschillen tussen culturen en gezindten. Maar waar muziek het verlangen richt naar het licht, ligt er voor de mens een geweldige weg open, die nog maar heel beperkt door de mensheid is betreden. Aan het begin horen we zuivere melodieën die het hart troosten. Aan het einde van die weg vergelijden deze in een sferenzang. Hermes Trismegistus heeft praktische adviezen voor het gaan van die weg. Volhard en wees standvastig in het aanbidden van de ene ware God en hoed u ervoor door afkeer en lusteloosheid tot wankelen te worden gebracht, opdat u niet het aanbidden van de ene ware God laat varen door het dienen van vele goden. Hij die vele goden aanhangt, moet er ook vele aanbidden. Hij ervaart moeite en kwelling. Hij wordt in beslag genomen door zorgen en gefolterd door onrust. En uiteindelijk gaat hij ten onder. Aangestoken te worden door lusteloosheid en afkeer is een kenmerk van de animale ziel. Volharding en standvastigheid zijn kenmerken van de rijpe en ware menselijke ziel. Hoed u dus ervoor u tot wankelen te laten brengen door lusteloosheid en afkeer. En laat u er niet toe leiden meer dan één God aan te hangen. U moet, o ziel, ware kennis verkrijgen over uw eigen wezen en over zijn vormen en aanzichten. Denk niet dat enig aanzicht waarover u kennis wenst te verkrijgen buiten u is. Nee, alles waarover u kennis dient te verwerven is binnenin u.